Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Zetten we gemeente deze dienst voor met het zingen van Psalm 79, het vierde vers. Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En wat daar verder volgt in het vierde van Psalm 79. Vanavond willen we belijdenis doen van het geloof met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de paragrafen 1 tot en met 5. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de paragrafen 1 tot en met 5. Waar de kerk van de nadere reformatie beleden heeft, God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan. Niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen. Beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven. Die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God, van eenzelfde eeuwige en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest, daarin boven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk, die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. Amen. De schriftlezing voor deze avond is uit de eerste zendbrief van Johannes, hoofdstuk 1, vers 1 tot 2, vers 6. 1 Johannes, 1 tot en met 2, vers 6. 1 Johannes, 1 vers 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 6. Het woord van God luidt daar als volgt. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben met onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen. Dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En in die is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Tot zover onze schriftlezing. We willen samen het aangezicht van de Heer zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heer in de hemel, in deze dienst naderen wij voor uw heilig aangezicht. En wij bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest. de geest van het woord. Heer, wij zijn soms of vaak in staat om het woord en de geest te scheiden. Maar mogen ook vanavond beoefenen, geloven, ervaren dat het niet gescheiden kan en mag en hoeft te worden. Uw geest, de geest van het woord, de geest van Christus. En Heere, dan hebt u zelf gezegd, die zal mij verheerlijken, hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. En dan bidden we vanavond, of in de verkondiging van uw woord, die grote zaligmaker verheerlijkt zal worden. Niet alleen op de kansel, maar vanaf de kansel ook met weerklank in de harten van de luisteraars hier en thuis. Of op andere plaatsen, als we misschien elders verblijven en toch via de techniek verbonden zijn. Heren, dan weet u alle omstandigheden. U kent ons door en door, beter nog dan we ooit onszelf kunnen en zullen kennen. En Heren, dan vragen we om zoveel zelfkennis en zondekennis, dat we buiten dat enig offer van Christus niet verder zullen kunnen en willen leven. Heren, als we ons zouden vergissen, Heren, door te denken dat we geen zonde hebben, dan gaan we aan hem voorbij. Mogen we dan voor het eerst en ook opnieuw aan de voet van dat kruis terechtkomen, ja, op Jezus zien, door een waar geloof, wetend dat hij is gestorven voor mijn zonde. En Heer, onze zonden beleiden, dat doen we uit onszelf niet van graag en gemakkelijk. Maar dat het ook vanavond in deze dienst en onder het luisteren gebeuren mag, Heer, als u het bloed van de verzoening laat verkondigen. Geef dan een stem om te spreken, een hart om te getuigen. Open gij onze lippen door uw kracht en onze harten door uw geest, dat het mag binnendringen, dat hardnekkige zonden beleden zullen worden, vergeven zullen worden. Heer, het is toch een bijzondere plaats hier, de werkplaats van de geest, waar van geld maar ons weer spannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. U weet ook de zonden van de achterliggende dagen, ja, de zonden van geheel ons leven, de gedachten, de woorden, de daden. Maar mogen we vanavond troost vinden voor het eerst en opnieuw in dat volkomen volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. U die bent aan de rechterhand uw vaders, die ook voor ons bidt. Ja, dan bent u in uw gebeden tot in het heden aanwezig, want u hebt gebeden in het hogepriesterlijk gebed ook voor deze avond. Voor degenen die door het woord van de apostelen zullen geloven. En mogen we dan ook vanavond, waar twee of drie in uw naam zijn vergaderd, zelf bemerken dat u er bent. Dat u niet alleen afbreekt wat van ons is, maar ook werkelijk opbouwt en fundeert wat van uzelf is. O grote trooster, kom dan. En wil gij zelf niet alleen ons laten zien wie we zijn buiten Christus, maar ook wie een zondaar is in en door hem. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, gij zijt in hem volmaakt. Heere, mag het zo meer zijn, dan kennis van het hoofd, vanuit het hoofd, in het hart, uw naam tot eer. Heer, u kent een ieder, kent onze persoonlijke levensomstandigheden, het verdriet, het gemis, de angsten, de zorgen, de verlangens, de worstelingen, de strijd met gewoontezonden, met boezemzonden, met allerlei soorten van hardnekkige zonden. Heere, breekt u dan vanavond ook banden. Mogen we leren, hoewel we tot de laatste snik zondaar zullen zijn, dat we in hem meer zijn dan overwinnaars die ons heeft lief gehad. Heere, gedenk deze gemeente, gedenk haar kerkenraad, gedenk onze broeder hier gesteld in de dienst van verzoening met zijn vrouw, met hun kind. Heere, wees ze nabij. Heere, wellicht als we ook nu op vakantie zijn, Heere, gedenk ze, ook de gezinnen van de kerkraadsleden, Heere, als Satan daar op bijzondere belangstelling voor heeft om daar chaos en verwarring te schoppen. Wil hem aan banden leggen en de kracht geven om hem te weerleggen en te weerstaan. Heere, gedenk allen die een taak hebben in het midden van de gemeente, hoe groot of klein die taak in ogen van mens ook mag zijn, is dat het een taak mag zijn tot opbouw, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot versterking van hetgeen u werkt. Heer, zegen zo al het werk in het geheel van de kerk, wat geschieden mag door verschillende organen. Heer, opdat uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk wordt uitgebreid. Heer, het zendingswerk bevelen we in het bijzonder. Heer, als geprobeerd wordt uw woord aan andere culturen in bijzondere omstandigheden te brengen. Zegen de vertaling van dat woord. Geef de arbeiders daartoe alles wat zij nodig hebben. Mogen we bidden om de voortgang ook van het evangelie in ons eigen land. Heer, er zijn verschillende officiële evangelisatieposten van kerkelijke of andere zijde ingesteld. Maar mag het ook van dag tot dag plaatsvinden in de contacten en ontmoetingen die er zijn, ook in de komende week. Om met bewogenheid naar onze naaste te zien, om hem niet alleen lief te hebben in zijn bezittingen, maar ook in zijn ziel. Heer, geef dan gelegenheden en maak bekwaam om ook in deze tijd van vakantie juist daarvoor nog gebruikt te worden, dat we het niet zullen overlaten aan mensen daar speciaal voor aangesteld. Mag het ons aller hart en leven beheersen, zonder dat we de klem van onze eigen verantwoordelijkheid zouden overschatten, maar in een heilige ontspannenheid. Heere, gedenk zo het geheel van het werk ook in onder de Joden. We bidden voor Israël, dat ook zij de Christus van de Schriften zullen ontdekken en bewonderen en bejubelen. Zegen alle arbeid die daartoe wordt geprobeerd. Heere, we bidden ook voor de politieke en de maatschappelijke omstandigheden in het Midden-Oosten, in Israël, ook in Oekraïne. Heere, waar onze mogelijkheden en verlegenheden, onze mogelijkheden beperkt of zelfs heel gering zijn en onze verlegenheden groot, dat u de oorlogen zult doen ophouden en dat u dwars door alles heen uw koninkrijk bouwt, u regeert, Heer. En mogen we de overheid u bevelen, landelijk, plaatselijk en ook provinciaal, Heer, ook in deze tijd van enige afstand. Bewaar ons land, bijzonder, Heer, als gewerkt wordt aan nieuwe plannen, aan nieuw beleid, Heer, dat het in u gegrond zal zijn, daar bidden we om, Heere, want van nature doen we dat nooit. Heere, zo dragen we het alles aan u op en zo zeggen we u dank voor uw goedheid en trouw ook elke dag weer aan ons bewezen. Mogen we zo een gezegende dienst ontvangen, waarin wij u zullen prijzen en onze zielen worden vertroost met de Heer Jezus Christus uit genade. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 32, de versen 1 en 3. Psalm 32. Wel zalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het derde vers: bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Gij naamt die gunstig weg. Een uitdrukking voor vergeving. En wat daar verder volgt in de versen 1 en 3 van 32, er zijn de volgende collecten. De eerste is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is bestemd voor de kerkvoogdij. De derde is voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u uw gaven digitaal overmaken. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. Er is nog een afkondiging. Volgende week zondag 4 augustus begint de morgendienst niet om 9:30, maar om 11:30. Dus 11:30 de morgendienst. Zingen we nu 32 vers 1 en 3 en de Heere zegene u en ook uw gaven. gemeente, de prediking van Gods woord mag vanavond plaatsvinden vanuit 1 Johannes 2, bijzonder de versen 1 en 2. Waar Johannes door de Heilige Geest gedreven het volgende heeft geschreven. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Tot zover onze kerntekst. We schrijven daaronder als thema verzoening door Jezus Christus de rechtvaardige. Verzoening door Jezus Christus de rechtvaardige. Een viertal punten willen we achtereenvolgens aan de orde stellen. Ten eerste het misbruik van verzoening. We letten dan vooral op het eerste stukje, op dat gij niet zondigt. Ten tweede letten we op de mogelijkheid van verzoening. Dan letten we op het tweede gedeelte van vers 1 en het eerste gedeelte van vers 2. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Ten derde letten we op het aanbod van verzoening. Dan gaan we wat dieper in op het laatste stukje van de tekst, waar staat niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. En ten vierde, dat is meer in de hele tekst, de troost van verzoening. Dus het misbruik van de verzoening, de mogelijkheid van verzoening, het aanbod van verzoening en de troost van verzoening. Gemeente, de apostel Johannes heeft niet alleen een evangelie geschreven, maar ook een paar pastorale brieven. Het gebeurt mij regelmatig dat als ik op catechisatie iets uit deze brieven wil laten lezen, dat sommige jongelui dat moeilijk vinden, want dan hebben ze alleen het evangelie van Johannes gevonden. Maar er zijn dus ook een paar pastorale brieven. Brieven, zou je kunnen zeggen, van een kerkenraad, van een dominee aan zijn gemeente of aan een gemeente die hij gediend heeft en waar hij dan nog een brief aan schrijft. Waar hij arbeid, pastorale zorg aan wenst te besteden. Johannes, en ik denk ook dat de jongens en meisjes zijn naam zullen kennen, de broer van Jacobus, zijn vader heette Zebedeus. Johannes was een van de discipelen van de Heer Jezus. En hij is waarschijnlijk de oudste geworden van allemaal. Hij heeft een bijzondere plek gehad in de discipelenkring. Maar we gaan het vanavond niet over Johannes hebben. Hij is slechts een middeltje. Het gaat om zijn meester. Het gaat om de boodschap van zijn meester. De boodschap van verzoening, van vergeving, van hoop. Johannes heeft zijn evangelie geschreven. Als je het zou moeten toespitsen op wat is nou de spits geweest. Johannes heeft zijn evangelie geschreven om de mensen tot het geloof te mogen brengen. En zijn brieven om ze bij het geloof te mogen bewaren. Nou kun je dat niet in absolute zin van elkaar scheiden. Want het heeft alles met elkaar te maken. Want ook hier zal het tot geloof brengen voor degene waar dat nog niet voor geschied was, een rol hebben gespeeld. Maar heel globaal genomen en heel platgeslagen zou je kunnen zeggen, het evangelie, opdat ook gij geloven mocht, dat klinkt steeds, en de brieven om bij het geloof te mogen bewaard te blijven. En dat blijkt ook wel uit die aanspraak, mijn kinderkens. Daar spreekt, ja, hij was waarschijnlijk al heel oud toen hij dit schreef, maar daar spreekt een geestelijke vader tot zijn geestelijke zonen en dochters. Paulus had ook een geestelijke zoon, Timotheus. Paulus had geen biologische zoon, want nooit is hij getrouwd geweest en heeft dus ook de kinderzegen niet gehad, maar toch een geestelijk kind, mijn kinderkens, zegt ook deze apostel van de liefde. En hij schrijft heel persoonlijk. Die ik-vorm, die valt wel op. Het is ook vaak de wij-vorm of de zij-vorm, maar hier de ik-vorm. En die geeft ja, nog extra nadruk aan de zorg, aan de teerheid, aan de betrokkenheid van de man, van de apostel, op de, ja, de gelovigen, op de geestelijke kinderen. Mijn kindertjes, ik heb zorg, er is bewogenheid, er is liefde. Dat bewaren bij het geloof speelt daarin een rol. Want er lagen, en dat is vandaag niet anders, ook toen al dwalingen op de loer. Dwalingen die met de leer en met de levenswandel en soms met een combinatie daarvan te maken hebben. Dat mensen dingen uit de Bijbel, zouden wij zeggen, op een eigen manier uitleggen, interpreteren, strijdig met andere Bijbelse thema's en dus ontsporen. Dat kunnen oprechte gelovigen zijn. Je kunt niet zeggen dat een kind van God niet kan ontsporen. Kijk, een schijngelovige die ontspoort logischerwijs, want die kent de echte zaak niet. Maar ook een ware gelovige kan ontsporen. En zoals het woord het zegt, dan raak je buiten het spoor. Dan wijk je af ter rechter of ter linkerzijde. En Johannes die probeerde in zijn dagen vanuit zijn verantwoordelijkheid bepaalde zaken aan de orde te stellen die hij om hem heen waarnam. Binnen de gemeente en naar buiten. Het meest is hij bezorgd over de dwalingen, over zijn meester. Dat zijn meester alleen maar een bijzonder mens zou zijn en niet waarlijk God. Daar maakt hij heel veel werk van. Over de persoon van zijn meester. Maar zeker ook dwalingen die te maken hebben met de verhouding rechtvaardiging en heiliging. Hoe leeft een christen wel en hoe leeft een christen beslist niet? En als we bij hoofdstuk 2 vers 1 zijn aangekomen, dan heeft hij in het laatste stukje van hoofdstuk 1 een paar dingen aan de orde gesteld. Aangekaart, zouden we kunnen zeggen. Het begint steeds met indien wij zeggen. Indien wij zeggen. In vers 8 zie je dat. En in vers 10. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben. Twee opvattingen die, daar kunt u echt al van uitgaan, geen theorie maar ook praktijk waren. En na onze kerntekst vindt u een paar keer die daar zegt. Vers 4, hoofdstuk 2. Vers 6, die zegt. Vers 9, die zegt. Er werden dingen gezegd. Men vond bepaalde dingen. Nou, dat zal hier in Haringsveld ook wel zo zijn. Die zegt dit en die zegt dat, maar is nou ook alles waar? Nou, dat moet de toets van de Bijbel kunnen verdragen. U zegt dit, maar klopt het ook? U vindt dat, maar is het ook Bijbels? Dan heeft Johannes in hoofdstuk 1 een paar forse ontsporingen, dwalingen benoemd. De dwaling die zegt, wij hebben geen zonde. De dwaling die zegt, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben. Wat voor dwaling is dat? En er zit nog enig nuanceverschil in. Maar mogelijk dat iemand denkt, als je tot geloof in Christus bent gekomen, dan, nou ja, dan heb je de zonde overwonnen. Ja, en daarbij dacht die persoon aan de tekst, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. En de oproep om de zonde te doden. En dat zijn inderdaad Bijbelse noties en die zijn serieus. Maar die Bijbelse noties kunnen er volgens andere Bijbelse noties en gegevens niet toe leiden dat je gaat leren. Een gelovige, die is de zonde op een gegeven moment te baas. Ja, straks, na dit leven, maar niet in dit leven. Of een misschien iets subtielere dwaling, indien wij zeggen dat wij iets minder gezondigd hebben dan een ander. Waarschijnlijk kwam die ook wel voor. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, dat wij iets minder zondigen dan anderen, zou het waar zijn. Zouden kerkmensen nou minder zondigen dan wereldse mensen? Die gedachte kun je hebben. En als je fariseer bent, dan denk je dat je zelf minder zondigt dan vele anderen. Nou, hoeveel fariseeën zitten hier? Of staan hier, moet ik zeggen. Want is dat niet een aantrekkelijke gedachte voor ons verdwaasde, verblinde gemoed om te denken dat wij minder zondigen dan anderen? Maar toch voornamelijk de dwaling dat je de zonde op een gegeven moment helemaal achter je kunt laten. Dat kwam voor. En te midden daarvan heeft Johannes gewezen op het belijden van zonde en de vergeving van zonde. De dwalingen die ook bij Paulus naar voren komen. In Romeinen 6 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Ook die dwaling is er. Want de apostel en ook Paulus realiseert zich. Paulus, met name Johannes realiseert zich dat er een bepaald misbruik gemaakt kan worden van de waarheid. Je kunt enerzijds zeggen, er is geen zonde meer, we zijn de zonde te baas. Maar we kunnen ook ontsporen door te zeggen, we hebben nu eenmaal zonde. Ja, en daar moeten we maar mee doen. Of, daaraan gekoppeld, er is immers vergeving van zonde, dus maak je niet al te druk. Johannes is dus enerzijds bezig geweest in hoofdstuk 1 met een aantal dwalingen. En de mogelijkheid van vergeving heeft hij al benoemd. En ik kan me dat zo levendig voorstellen. Dat je op een gegeven moment denkt, ja maar wacht eens even, nu heb ik dit geschreven. Maar nu bestaat de mogelijkheid dat men aan de andere kant doorschiet. Ener zei, nee, wij hebben de dwaling ontmaskerd en erkend. Het is niet waar dat je niet meer zondigt als je tot geloof bent gekomen. Dat is niet waar hoor. Dat is een dwaling. Dat je vervolgens van de weersomstuit in de andere hoek terechtkomt. En zegt, ja, iedereen doet nou eenmaal zonde. En ook Gods kind blijft zondigen tot de laatste snik. Dus laten we ons daar maar niet te druk over maken. En ik noemde al de opvatting bij Paulus. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder wordt? Er is toch genade, dus nou ja, één zonde meer of minder. Doet er dat nou toe? Nou, mag ik de vraag stellen aan u? Eén zonde meer of minder, doet er dat wat toe of niet? Ik hoop dat u zegt, dat doet er toe. Wij kunnen blijkbaar van de ene naar de andere zijde doorschieten. Doorvloeien. Laten ieder voor zichzelf bekijken of dat zo is en op welk punt dat zo is. Je komt mensen tegen, als je in een pastoraal gesprek bent, en dat zult u misschien ook wel eens merken, dan denk je, ja, in dit gesprek zou ik eens even willen afstappen van de leer van de totale verdorvenheid. Want dit zit hier niet goed. En in een ander gesprek zou je iets anders even willen uitschakelen, want je merkt, er is ontsporing. De een maakt misbruik van de leer van de uitverkiezing, en de ander maakt misbruik van de leer van de totale verdorvenheid. En zo zijn er nog wel meer varianten. Ik weet niet welke u het dichtst beloert en ja, beschadigt. Dwalingen, ontsporingen. En Johannes die is zich daar te degen van bewust als hij gezegd heeft, de zonde zal er blijven. En dan zo in een kort moment van reflectie zegt hij, maar luister eens, kinderen, jongens. Ik wil niet dat jullie zondigen. Ook al weet ik dat die zonde er zal zijn tot de laatste snik, het is toch niet de bedoeling dat je zondigt. Hij laat een bepaalde spanning bestaan. Ik denk dat dat ook een kenmerk is van gezonde theologie, dat je de spanningen die de Bijbel laat zien niet opheft. En dat is niet makkelijk. Want we hebben allemaal de neiging om eenzijdig te zijn. Maar Johannes corrigeert zichzelf bij wijze van spreken. Nou ja, corrigeren vind ik niet helemaal het goede woord. Maar reflecteert op wat hij tot nu toe geschreven is. En zegt hij, ik heb nou dit gezegd en ik heb op de verzoening gewezen. Maar luister, het is niet de bedoeling dat je daar misbruik van maakt. Ik schrijf u deze dingen, jongens, kinderen, opdat gij niet zondigt. Want dat is verschrikkelijk. Satan kan iemand wijsmaken. Nou ja, die ene zonder meer, daar zal toch niet op aankomen. Kun je gerust doen. Kun je gerust aan toegeven. Nee, zegt de apostel. Alles wat ik heb geschreven staat in het teken van de ernst van de zonde. En ik weet, de zonde zal het tot de laatste snik zijn. En toch is het de bedoeling dat u er tegen strijdt op volle kracht en niet half. Wetend dat de zonde er is en zal blijven, is het toch niet de bedoeling dat u zondigt. Wetend dat zondeloos leven onmogelijk is, toch de hoopvolle strijd met de zonde aan te gaan in de kracht van Christus door de Heilige Geest. Nou, gemeente, in dat spanningsveld schrijft hij nog een keer over verzoening. En hij waarschuwt u en mij om geen misbruik te maken van de leer van, ja, wat zal ik zeggen, dierbare, grondeloze, weergaloze verzoening. Wat hij in hoofdstuk 1 reeds aangesneden heeft, gaat hij nog een keer uit de doeken doen. Hij spoort nergens aan tot zonde, maar wel tot het zoeken van vergeving. Ik hoop dat er hier veel zijn die mogen weten van vergeving van zonde. Maar het gevaar bestaat dat je na een klein poosje op dat smalle pad te hebben gelopen, toch wat verachtert in bepaalde dingen. Dat je toch wat makkelijker tegen de zonde gaat aankijken. Ook dat is niet de bedoeling. Dus het is niet de bedoeling dat je zegt, ik ga niet meer zondigen, dat ben ik te boven. Maar het is ook niet de bedoeling dat je zegt, nou, er is toch genade en iedereen zondigt. En het is nou helemaal zo. Ja. Pas op voor afwijken ter rechter of ter linkerzijde. Want dat zijn ontsporing met grote gevolgen. Ik hoef niet voor u in te vullen welk misbruik u het meest aankleeft of beschadigt. Maar laat een ieder dat voor zichzelf, voor Gods aangezicht onderzoeken. Misbruik van de leer van verzoening. Zou dat in mijn leven er kunnen zijn? Johannes acht het mogelijk. En daarom zegt hij, mijn kinderkens, heel teer, heel bewogen, heel liefdevol. Ik schrijf u deze dingen. Wat ik heb geschreven en nog zal gaan schrijven, met de bedoeling dat je zult blijven strijden tegen de zonde. En als het toch misgaat, en het gaat mis, hoor dan nog een keer. En dan zijn we ons tweede punt. De mogelijkheid, of zo u wilt, de werkelijkheid van verzoening. De gegeven waarschuwing, de correctie, brengt hem toch ook weer tot een herhaling van wat hij min of meer al aangesneden heeft. Zo worstelt hij in bewogenheid met zijn lezers, met zijn geestelijke kinderen. De vergeving van zonde in vers 9 van hoofdstuk 1 komt nog een keer naar voren. De kern van het evangelie wordt nog een keer uit de doeken gedaan. Hij wil nog een keer zo graag op zijn meester, zijn lezers wijzen. En voor gelovigen en ongelovigen is in principe de boodschap gelijk van verzoening. Hier ligt iets meer de nadruk op de boodschap van verzoening voor gelovigen. Die er toch al wat van hebben geproefd, opdat ze het weer verlevendigd zullen krijgen. Maar nogmaals, als hij schrijft, indien iemand gezondigd heeft, dan wordt daar niemand vanavond van buiten gesloten. Ik kan ook niet tegen iemand van u zeggen, u hebt niet gezondigd, dus voor u geldt deze tekst niet. Gelukkig kan ik dat niet zeggen. En helaas is het natuurlijk waar, dat er hier niemand zit en thuis meeluistert die niet gezondigd heeft. Er wordt wel eens gepraat over hoeveel kennis van zonde er zou moeten zijn. En hoe vaker ik die vraag heb gehoord en hoe langer ik over die vraag heb nagedacht, des te meer ik me En van overtuigd raak dat het een hele, hele dwaze vraag is. Alsof je ooit op het juiste niveau zou kunnen komen. Maar anderzijds is het natuurlijk ook niet de bedoeling dat u zegt, ach, zo diep hoeft het niet. Dan ontspoort u aan de andere kant. Ook daarvoor geldt weer twee kanten, kun je ernaast komen te zitten. Indien iemand gezondigd heeft, en misschien denkt er iemand vanavond, ja, bij mij is het alleen maar verstandskennis. Nee, zo moet u niet denken. U valt er ook onder. Ook voor u geldt, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Laat niemand zichzelf buitensluiten. Indien iemand gezondigd heeft, dat bent u allemaal, daar hoor ik ook bij. En het zondigen houdt niet op in een kerkerasbank en houdt niet op de preekstoel. Nergens en nooit. Dan bij die laatste snik. Indien iemand gezondigd heeft, wat denkt u aan? Van vandaag, van gisteren, van afgelopen vrijdag. Komt er iets voor de aandacht? Indien iemand gezondigd heeft. Wat deed je? Wat dacht je aan? Waar keek je naar? Waar heb ik God verdriet gedaan? Ja, beledigd, gekwetst, getergd. Indien iemand gezondigd heeft. Het kan een gewoontezonde zijn. Het kan een vakantiezonde zijn. Het kan een boezemzonde zijn. Een karakterzonde. Het kan een zonde zijn die al heel lang in je leven een verwoestend spoor heeft getrokken. Een vorm van verslaving. Ik denk aan die jonge man. Die worstelde met pornozonden. O dominee. Het vreet zo diep in. En de weerstand is zo weinig. Indien iemand gezondigd heeft. Wat je ook hebt gedaan. Wie je ook bent. Ik moest bij de voorbereiding denken aan een langdurig liegende David. Hij vertoefde een paar maanden. 18 maanden als ik het me goed herinner bij Achis in Ziklag. En elke dag presteerde hij het weer om te liegen. En spelde hij Achis wat op de mouw. De liegende David, die later in overspel viel. Maar waarom noem ik nou de liegende David? Omdat dat een zonde is geweest van 18 maanden. Nog langer dan die bij Batseba. Zo kunnen er zonden zijn die al heel lang in je leven een plek hebben gekregen. Helaas burgerrecht verworven. Je bent er in zekere zin wat aan gewend geraakt. Ernstig genoeg. Ik moest denken aan Simson. Ook zo'n Bijbels voorbeeld. Van een man die, zoals Simson nooit tussendoor gedacht heb, ik ga niet weer naar Delila. Maar hij ging er toch weer naartoe. En hoe heeft ze me bijna in de val gelokt. Het was helemaal van plan. Het is niet gelukt. Ik ga er niet weer in. En hij ging toch. Zo trok dat lust bevredigen. O, waar kent de Satan ons door en door. Het zijn allemaal mannen die nu God groot maken, hoort u dat? Ik denk aan de afgodische Salomo. Die keer op keer toegaf aan wat zijn vrouwen van hem vroegen. En hij had het moeten houden bij één, maar hij had er veel. En hij ging mee, toegeeflijkheid. Indien iemand gezondigd heeft. Ja, het kan ook gaan om zonde van nalatigheid. Ik had iets moeten doen, maar ik had er geen zin in. Ik durfde niet. Ik zag het niet zitten. Ik dacht, laat maar. Ik niet. Altijd. Indien iemand gezondigd heeft. U voelt in deze zin toch een verlangen naar vergeving. En ik hoef vanavond niet de mate van verslagenheid te bepalen. Indien iemand gezondigd heeft. De Bijbel doet dat ook niet. Ook al is je overtuiging dat je het verkeerd hebt gedaan, heel minimaal naar je eigen gevoel. Je hebt gezondigd. Dus je valt onder de tekst. Indien iemand gezondigd heeft. En toch vanavond iets van verlangen ervaart. Om er van af te komen. Om het niet weer te doen. En tegelijk ben je er bang voor dat je het zomaar weer zult doen. En denk je, ja, dominee, je kunt wel zeggen, verlangen om het niet weer te doen, maar ik weet wel hoe het ongeveer zal gaan komende week. En toch, iets van verlangen naar verlossing van de zonde. Wie verzoening begeert, heeft toch ten diepste de zonde niet meer kunnen accepteren. Is toch enigszins, en misschien wel heel veel meer, van de ernst van de zonde, van het verwoestende, van het godonterende van de zonde gewaar geworden. Ja toch. Probeert u nou eens zonde te typeren. God beledigen, God kwetsen, God tergen, jezelf beschadigen, anderen kapot maken. Dat is zonde. Gemeente, er wordt u vanavond, en ik ben ervan overtuigd dat dat niet voor het eerst is, opnieuw gepredikt. Verzoening van al uw zonden. Er is verzoening mogelijk. U hoeft er niet zelf te bewerken, u hoeft er niet zelf iets voor te doen, zoals u misschien van zins bent. Waarom is er dan verzoening mogelijk? Johannes, vertel het ons eens. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Daarom is er verzoening, dat zegt hij ook vervolgens. En hij is een verzoening voor onze zonden. Wat zeg je, Johannes? Wat betekent dat? Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Dat hij bij de Vader is, de voorspraak, het gaat over de Heer Jezus. Dat is duidelijk, dat zegt hij ook. Laat zien dat hij zijn werk volbracht heeft, want anders was hij het niet. Als Jezus Christus bij de Vader. Hij is ten hemel gevaren, hij is gezeten ter rechterhand. Hij heeft zijn werk, met eerbied gesproken, aangeboden en het is reeds aanvaard. Daarom is er verzoening. In het Oude Testament moesten ze, bij wijze van spreken, het nog doen met hoe, ja, hoe zal het dan precies gaan? In de belofte lag het vast. Maar wij weten, in de feiten en in de belofte, dat het vast ligt. En hij wijst op zijn meester Johannes. Een voorspraak noemde hij hem bij de Vader. Wat is een voorspraak? Misschien hebt u een kanttekening Bijbel bij u en dan ziet u al wel wat uitleg. Een voorspraak, een advocaat. Ja, nee, hij is geen aardse advocaat, want die sturen gemiddeld rekeningen nadat ze wat voor je gedaan hebben. Dat is niks mis mee, dat is, nou ja, de hoogte van de rekening kun je wat van vinden. Maar goed, ze hebben hun werk gedaan, dus er is een rekening. Maar deze voorspraakadvocaat stuurt nooit een rekening. Nooit. Het woord wat hier staat in het Grieks, komt zometeen nog terug, kun ik vertalen met trooster, het laatste punt. Het betekent iemand erbij roepen. Een parakleet in het Nederlands, een beetje verbasterd, parakletos. Erbij roepen, kaleo betekent roepen, iemand erbij roepen. Wanneer roep je er iemand bij? Nou, als je bijvoorbeeld ziek bent, dan roep je de dokter bij je. Dan zeg je, ik heb hulp nodig, het gaat fout. Je roept geen dokter als je denkt, dat gaat nog wel weer spontaan opknappen. Je roept die dokter omdat je denkt, er moet iets gebeuren van buitenaf. Ik red het niet. Ik ga ten onder. Nou, in een juridisch conflict kan het zijn dat je zegt, ik kom kennis tekort, ik weet het allemaal niet, ik heb hulp nodig. Daar roep je een advocaat. Die gaat je helpen. Die gaat uiteindelijk voor jou het probleem oplossen. Zie hier de grote voorspraak. Nou, bij een rechtbank is het zo dat een advocaat vaak, nou ja, dingen kan doen die niet helemaal correct zijn. Of dat hij een rechter, terwijl hij weet, dit is gewoon rechtvaardig, toch moet overtuigen van zijn gelijk, terwijl dat moeite kost. Maar dat is in de hemel niet zo. Deze rechter hoeft niet over de streep getrokken te worden. Is gewillig om de voorspraak te horen. Te verhoren. Want van een rechtvaardige staat in de Bijbel geschreven in Spreuken 15 vers 29. Het gebed der rechtvaardigen zal God verhoren. En Jezus ter rechterhand van zijn Vader, als die vraagt om vergeving, als die een zondaar op aarde hem hoort aanroepen, dan faalt zijn werk nooit en te nimmer. Waarom zeg ik dat? Omdat de Satan u wijs maakt dat het niet goed komt. Dat u te veel, te ernstig, te hardnekkig hebt gezondigd. Maar deze voorspraak faalt nooit. Een parakleet. En zijn naam laat zien hoe u met hem moet omgaan. U moet hem erbij roepen. Hij wenst erbij geroepen te worden. Bij de dokter krijg je wel eens te horen: komt u morgen maar terug. Als dat nog ernstiger is, dan ben je welkom. Maar bij hem krijg je niet te horen: het moet eerst nog eens wat ernstiger zijn. Dan mag u terugkomen. Roep hem er vandaag bij. En u roept hem er nooit te vaak bij. Wel te weinig. Nooit te veel. Hij wordt het niet moe om erbij geroepen te worden. Hoor je het? Je kunt hem wel te weinig erbij roepen, maar nooit te veel. De Heilige Geest is ook een voorspraak. En samen is er een eenheid. Hier ligt vanavond het accent op Jezus als voorspreker. Een parakleet. Een advocaat is gemiddeld een specialist. Dat is Jezus, zeer zeker. En er is voor hem nooit een conflict te groot, te moeilijk. Roep hem erbij. Hij is met zijn verzoenend werk, letterlijk met zijn gehavend lichaam, wat inmiddels verheerlijkt is, aan de rechterhand van zijn vader. Als de rechtvaardige, als degene die het werk van verzoening werkelijk heeft volbracht. En dan schrijft apostel Paulus, de geestelijke broeder van Johannes: wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook voor ons bidt. Moet u meer aan denken. Ik zeg het ook tegen mezelf. Er is nu een biddende voorspraak. Terwijl wij je kerk hebben. En hij ziet ons. En hij weet ook uw gedachten. Uw gedachten over uw zonden. Uw zuchten, uw gebeden. Weet dat hij u hoort en verhoort. Als u tot hem komt met uw zonden. Hij is een verzoening voor onze zonden, zegt Johannes, vol overtuiging. Hij herhaalt als het ware, hij breidt het uit. Hij belicht het nog een keer van een iets andere kant, als een diamant met al die kleuren. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Weet je wie hij is? De rechtvaardige. Weet je wat hij gedaan heeft? Verzoening voor onze zonden. Het woord verzoening, wat Johannes hier gebruikt, is verwant aan het woord verzoendeksel. En dat helpt ons om beter zicht te krijgen op wat verzoening is. Sommige mensen denken dat verzoening is, er is iets fout gegaan en we praten er gewoon niet meer over. Gewoon niet meer over praten. Maar dat is geen verzoening. Wat is verzoening dan wel? Wat is vergeving van zonden? Dat is niet dat God zegt: u deed het verkeerd, u deed het gruwelijk fout, maar laat maar zitten. Zo verzoent God uw zonden nooit. God ziet nooit een zonde door de vingers. Wat doet hij wel? Zonde straffen. Oei, zegt iemand, daar schrik ik van. Vind ik niet zo fijn. Ik moet u vanavond zeggen dat God al uw zonden straft en de mijne ook. Al mijn hebzuchtige, leugenachtige of wat dan ook gedachten haat hij ernstig. Wat is verzoening? Dat God zegt vanavond: o zondaar, verdoezel je zonden niet, belijd ze mij. En weet dat ik uw zonde niet anders kan straffen, maar kijk eens naar het verzoendeksel. Wat zie je daar? Bloed. Komt dat bloed vandaan? Ja, in het Oude Testament was dat het bloed van een diertje. Wat is er met dat diertje gebeurd? Nou, het gebeurde soms dat de handen op de kop van dat dier werden gelegd. En de zonden werden beleden. Wat gebeurde er dan? Dan werden die zonden op dat dier overgedragen. Wat gebeurde er daarna met dat dier? Dat werd geslaagd. Dat stierf. Waarom stierf dat dier? Hij had gezondigd. Ja, de zonden waren op hem gelegd en daarom stierf hij. En wat deden ze dan? Nou, niet elke ceremonie was hetzelfde, maar ik neem het wat samengevat. Onder andere ging er één keer per jaar iemand, de hoge priester, met dat bloed naar binnen in het heiligdom. Van een tot zonde gemaakt dier, dat was gedood. En daar werd dat bloed voor en op het verzoendeksel gedaan. U kent het wellicht en u leest het van de week nog maar eens na. Onder andere in Leviticus 16. Welke prediking ging daarvan uit? Bloed op dat verzoendeksel betekende. Kijk goed, zondaar. Uw zonde is reeds gestraft. En God zegt vanavond tegen u. Als u in mijn zoon gelooft, dan zal ik de zonde niet nog een keer straffen. Want dan zijn ze reeds gestraft. In zijn sterven. Uw zonden zijn reeds gestraft. Hij is een verzoening voor onze zonden. Wat betekent dat? Dat je denkend over Jezus, gelovend in Jezus, weet. Al mijn leugens, al mijn overspelige gedachten, al mijn hebzucht is op hem gelegd. En toen is hij daarmee de dood ingegaan. En dat bloed op dat deksel liet dat zien. De vloek van de wet is verdwenen voor eeuwig. Verzoendeksel. Dit is het woord wat hier staat. Het verzoendeksel predikt, de straf is reeds voltrokken, uitgevoerd, voltooid. Er is geen reden tot veroordeling. Dat is verzoening. Dat is geen prettige boodschap, vindt u wel? Wel een goede boodschap. Dat is geen boodschap. Ik dacht vroeger, ik ging als jochie een keer mee evangeliseren. En toen dacht ik, ik snap toch niet dat die mensen niet in de hemel willen komen. Totdat ik doorkreeg dat het kruis inderdaad nogal wat van een mens vertelt. En dan begin je te snappen dat mensen zeggen, nee, dat kruis, dat hoef ik niet. Ik wil dat kruis ook zelf eigenlijk niet. En toch, hij is een verzoening voor al uw zonden. En hoeveel u er dan ook hebt, en hoe langdurig ze ook zijn. Hij is een verzoening voor al onze zonden. Dat al, dat zal ik zo nog toelichten. Dat staat niet hier, maar dat komt zo. U zit in de kerk. En zondag aan zondag is het verzoendag. En wordt u gepredikt. Tel nou al die zonden eens op van afgelopen week. Nee, die zijn niet op te tellen. En toch moet je er wel. Ik zat hier naartoe, zat ik een preek te luisteren van een collega. En die zei, in je binnenkamer moet je heel concreet benoemen. Niet bij de priester, de biechtstoel, maar in de binnenkamer aan God. Maak ze maar zo concreet mogelijk. Maar in de kerk hoor je, en hij is een verzoening voor al onze zonden. Ze zijn gestraft aan hem. Die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden. Rechtvaardigheid Gods in hem. Grimmigheid is bij hem niet meer. Verzoening, dat is de handeling waardoor God gunstig wordt gestemd, omdat het oordeel is voltrokken. De straf betaald. Ja, de veroordeling is niet langer krachtig, maar krachteloos. Gods gunst en niet langer zijn toorn is dan op allen die in Jezus Christus geloven. Omdat het oordeel aan hem voltrokken is. Hij is een verzoening voor al onze zonden. Dat is toch het hart van de prediking. Maar elke zondag weer. Daarvan kan toch een kind van God die 30 jaar geleden tot geloof kwam voor het eerst niet zeggen, daar kan ik één zondag wel buiten. En toen ik dit aan het voorbereiden was, toen dacht ik, oei, bepaalde preken zijn toch al erg schamel, ja, van die van mezelf. Te weinig over deze dierbare zaligmaker gezegd. Ik weet dat je kunt niet elke preek alles zeggen, dat hoeft ook niet. Maar dit is toch wel een kernpunt. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Wie is dat dan? Jezus Christus. Zaligmaker, redder, rechtvaardige. Hij is tot zonde gemaakt, maar nu niet meer. Rechtvaardig naast God en bij God. En zo is hij een verzoening voor onze zonden. Zou het echt zo zijn? En geldt dat voor die van mij? Soms proef je in een pastoraal gesprek dat mensen niet een cliché zeggen, maar echt iets waarmee ze echt worstelen. Zijn er hier vanavond die de gedachte hebben dat hun zonden onverzoenbaar zijn? Voor u staat er nog iets bij. Want u denkt, ja, ik ben wel een kind van het verbond, maar ik ben erger dan de wereld. Maar luister, niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de gehele wereld. Johannes zegt dit gedreven door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft geweten dat ook, wat is vandaag, 28 juli 2024, deze preek gehouden zou worden. Deze tekst aan de orde zou komen in Hardingsveld-Giessendam. Voor toen beschreven, maar ook voor nu. Hij is een verzoening voor de onze, maar voor de zonde van de gehele wereld. U moet het niet lezen als een dogmatische opmerking. Zo van, we zullen eens even bepalen. Zo en zo wordt de zonde toegepast. In een soort algemene afstandelijke beschrijving. Het gaat hier niet om de verwerkelijking van de verzoening. Die geldt voor de gelovigen, die geldt voor de uitverkorenen. Dat is hier niet aan de orde. Dit is het aanbod, ons derde punt. Het aanbod van de verzoening. Zonder onderscheid. Aan heel de wereld. Ruk deze Bijbeltekst dus niet uit zijn verband. Want ook met deze Bijbeltekst zou je de alverzoening kunnen leren. En dat is niet de bedoeling. Wat is wel de bedoeling? Het gaat hier om het aanbod van verzoening. Het gaat hier om de kracht van verzoening. Ik las bij een taalkundige, daar kun je je voordeel bij doen, dat dit een vaker voorkomend stelfiguur is, tot versterking van de reeds eerder gegeven boodschap. Nou, die is wel heel treffend. De eerder gegeven boodschap wordt nog een keer gebracht in versterkende mate. Juist aan diegene die, nee, het is geen praatje, die echt denkt, mijn zonden, kunnen die vergeven worden? Ik zie het echt niet voor me. Ik ontmoette afgelopen week een man. Ik vroeg hem hoe hij de toekomst zag. Dominee, ik denk dat ik in de hel terecht kom. Ik zeg, meent u dat? Ja. Ik zeg, hebt u dan nooit hoop? Nee. Nou, zijn ogen, heel zijn houding. Ik schrok ervan. Maar het gaf me ook een heilige vrijmoedigheid om hem het evangelie te verkondigen. De aandrang, juist die wanhoop, dat fatalisme, het was niet gespeeld, ik geloof er niks van. Ook uw zonden zijn voor hem verzoenbaar. Ook al bent u de ergste van de wereld. Deze voorspraak, deze verzoener, is krachtig genoeg en bekwaam en gewillig genoeg. Uw zonden, dat is een leugen van de duivel, is niet te groot, is niet te sterk, hoe lang ze ook al in uw leven plaatsvindt. De zonden van geheel de wereld zijn voor hem niet te groot. Te ernstig, ook al zijn ze ernstiger dan wij met z'n allen kunnen bevatten. Ik weet niet of Spurgeon was, maar het zou ook een ander kunnen zijn. Die zei, ook al waren er 10 werelden met even zoveel zondaren als op onze wereld er zijn, dan nog was zijn bloed genoeg tot verzoening. Nou, we hebben vanavond met de Dordtse leerregels belijdenis gedaan. Ik lees u nog een keer voor artikel 3 van hoofdstuk 2. Dordt is ruim in de verzoening. Op grond van het woord. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden. ook werkelijk de enige. Uw eigen gebeden en uw eigen goede bedoelingen kunnen er niks aan toedoen. Van oneindige kracht en waardigheid. En dan komt zo'n mooie uitdrukking. Overvloediglijk genoegzaam. Ze hebben naar woorden gezocht. Er zijn eigenlijk geen woorden voor. Dus dan stapel je twee woorden naast elkaar. En taalkundig zal het allemaal wel niet kloppen. Maar overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde der ganse wereld. Hoor je het? Dat zegt niet Dordt, dat zegt de Bijbel. Niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de gehele wereld. Dat zijn er nogal wat. Dus zeg niet langer, mijn zonden zijn voor dit bloed te groot. Van oneindige kracht en waardigheid. En dan overvloedig genoegzaam. Zul je er geen misbruik van maken door te denken, oh, dan kan ik er nog wel een paar extra doen. Dat is niet de bedoeling. Maar je zou het bijna denken als je dit op je laat inwerken. Dan zeg je eigenlijk, wat ik ook gedaan heb, het doet er niet toe. Hoeveel goddeloosheid hier ook spookt. Het doet er niet toe. Voor dit bloed. Het is genoeg. En als God zegt het is genoeg. Dan is het genoeg. Als hij zegt het is volbracht. Dan hoeft er niks meer bij. Indien iemand gezondigd heeft. Wie kan zich daarvan onttrekken? Immers niemand. Wat je ook deed. Gisteren, eergisteren. Wat je ook keek. Wat je ook dacht. Wat je ook zei. Wat je ook naliet. En dat hebt u gedaan. Wij hebben een voorspraak. Bij de Vader. Hij is teruggekeerd. Met zijn volbrachte werk. En hij heeft daar zijn vader verteld, ach, dat wist de vader al, dat hij alles heeft volbracht. Gestorven. Tot zonde gemaakt, maar ook opgestaan. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Er is verzoening voor al uw zonden. Die hoeveel het zij genadig wil vergeven. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld. We gaan het zo zingen. En zonde weggedaan. Nog één punt. De troost van de verzoening. Ja. Dat woord voorspraak betekent troost. Troosten. Hij wil u vanavond troosten. Daarom stuurt hij zijn knechten. Ambassadeurs van Christus wegen. Hij wil u vermanen om geen spel te spelen met de zonde. Want u zult voor eeuwig verongelukken. Maar hij wil u vertroosten, opdat u in uw zonde smart en zonde last niet zult bezwijken en versmoren. Een fariseer, waar kun je die mee troosten? Kun je een fariseer troosten met de verzoening? Nou, ik ga het wel proberen. Misschien wil de Heer het zegenen. Maar de meeste fariseeërs die troosten zichzelf, doe dat alsjeblieft niet. Maar ik zie in de tempel, het is een gelijkenis, maar het zal vast voorgekomen zijn, want de Heer Jezus nam beeld uit het dagelijks leven, een tollenaar. Die durfde niet dichtbij te staan. Hij kon ook niet alles zien, en zeker niet achter het voorhangsel. En naar alle waarschijnlijkheid stond er toen ook geen ark meer achter. Die is verwoest. Ja, dat hebben ze op een andere manier gedaan. Maar goed, die tollenaar die was in de tempel met de offerdienst. En hij zegt iets bijzonders. Hij gebruikt het woord wat ook in onze tekst staat bij verzoening. Het is in de meeste vertalingen vertaald met wees mij de zondaar genadig. Graag met het woordje de, want dat staat er in het Grieks. Wees mij de zondaar genadig. Maar het woord wat er staat is verzoendeksel. Wees met mij de zondaar verzoend. Hij ziet als het ware op het verzoendeksel. En God wil troosten in zijn tempel, in zijn huis. Er is een voorspraak, een trooster, die alles, maar dan ook alles heeft volbracht. En dan zegt de apostel niet, er zal komen, maar wij hebben. Dat is geen ongepast bezittelijk spreken, dat is een verwonderd spreken. Wij hebben een altaar, zegt de Hebreeënbrief. Wij hebben een voorspraak. Maar dan heb je een goede vakantietijd. Als je dit mag weten. Wij hebben een voorspraak. Allerlei andere dingen kunnen ook enig geluk geven, maar niet dit volle geluk. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Wij hebben een trooster. Er is een trooster in het hart. En er is een troostvolle zaligmaker aan de rechterhand. En die twee die werken nauwkeurig, harmonieus samen. Daar zit niks tussen. Wij hebben een trooster. En wat doet die trooster op aarde? De Heilige Geest. Die gaat wijzen op die trooster in de hemel. Wat die heeft gedaan. Wat doet die trooster op aarde? Ach, die wrijft je de zonde niet in. Hij legt ze wel bloot. Mensen kunnen je zonde inwrijven. Wat willen ze dan bereiken? Dan willen ze je als het ware vernederen, maar vooral wegrammen, wegslaan. Nou, de Heilige Geest wil wel vernederen, maar nooit wegslaan. Hij laat zonde zien. Echt ook niet meer dan nodig. Want we zouden erin versmachten en versmoren. Maar hij wil dat u komt bij dat verzoendeksel. Hij wil dat u ziet dat Christus het gedaan heeft in uw plaats. Wij hebben een voorspraak. Twee voorspraken. Om troosteloze, hopeloze zondaren te troosten, zalig te maken. Ja, om een wereld die vol is met zondaren aan te bieden. De verzoening die is in Jezus Christus. Gemeente, we gaan naar huis. Ik wil eindigen met 2 Korinthe 5. Helemaal in lijn met deze boodschap. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen. U wordt gesmeekt van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Hij heeft u vanavond gesmeekt om hem erbij te roepen. Hij zei het vanavond in de prediking. Roep mij er dan bij, dan zal ik je troosten. Troost niet jezelf. Met morgen ga ik proberen het niet weer te doen. Dat gaat mislukken. Troost niet jezelf met, ja, iedereen is nog helemaal zondaar. Maar u vindt slechts troost in dit gestorte bloed. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Laat u met God verzoenen. Laat u troosten met en door deze voorspraak. Amen. Zingen we 65 vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had, en ik zing ook wel eens, heeft de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat er verder volgt in het tweede van 65. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, dat u het vandaag weer verzoendag maakt, is zo onbevattelijk. Telkens weer deelt u uit, o dierbare Heer Jezus. U wordt het niet moe om te troosten. En wilt u er zelf voor zorgen dat we niet onszelf zullen troosten, zoals de fariseer het deed. Hij troostte zich met dat wat geen troost kan bieden. Mag onze enige troost in leven en sterven zijn dat wij strafwaardig toch in Christus reeds gestraft zijn. Want dan is alles voldaan en kan de rechterstoel ten diepste toch niet meer verschrikken. Heer, mogen we dan in dat verzoenende bloed de volkomen vrijspraak ontvangen. Telkens weer. Dagelijks begenadigd, ook dagelijks gerechtvaardigd. Heer, bewaar voor de dwalingen, voor de misvattingen dat we zouden zondigen alsof het kinderspel is. Omdat het toch genade genoeg is. Bewaar ons voor de dwaling dat we geen zonde zouden hebben. Omdat we dan ook voorbij leven aan deze trooster. En de andere trooster. O Heilige Geest, het was ook vanavond uw verlangen. Om de voorspraak te verheerlijken. Hartelijk dank voor dat wonderlijke woord. Waar wij de grootheid van en de wijdheid niet van kunnen bevatten. Wat staat in uw woord voor de zonde van de gehele wereld? Hoeft er dan niemand huiswaarts te gaan zonder deze verzoening? In Jezus Christus de rechtvaardige. Dank voor hetgeen u gaf. Ja, heren, als wij preken en luisteren, houd ons zondigen niet op. En hoe ernstig dat ook is, er is nochtans een volkomen verzoening, ook voor de zonde van de toekomst. Maar dat we daar geen misbruik van zullen maken, om het vandaag te weten. Wat ik ook deed, wat ik ook doe en wat ik ook zal doen, het is alles verzoend. En om uw geboden van ganser harte te gehoorzamen. Heere, wil diegene van ons die zonder verzoening voortleeft in het hart grijpen. En waar verzoening eenmaal is ontvangen bij vernieuwing, daarover verwondering geven. Heb dank voor het uwe. Wij prijzen uw naam en dat alleen om Jezus wil. Ga mee als we huiswaarts gaan. Gedenk in de nieuw begonnen week. Wil sparen die nog naar elders zullen vertrekken. Wil anderen veilig terugbrengen. En ook zijn met hen die niet weg kunnen of weg willen. Geef ook thuis een gezegende tijd en dat om Jezus wil. Amen. 103 vers 2 en vers 6. 103 vers 2. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En het zesde, zo hoog zijn troon mocht boven de aarde wezen. 2 en 6 van 103. Thank you. gemeente hier en thuis, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.